Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerkvaders, hun leven in hun leer. Een programma van Radio Maria.
Dag beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in deze nieuwe aflevering van de Kerkvaders. Vandaag zullen we het hebben over de heilige Justinus, filosoof en martelaar. En de belangrijkste onder de apologetische vaters van de tweede eeuw. Wat betekent nu apologetische vaters? Het woord apologeet komt van het Griekse woord apologia, wat verdediging betekent. En de christelijke apologeten van de tweede eeuw waren christelijke schrijvers die het christendom wilden verdedigen tegen de zware beschuldigingen die vanuit heidense en joodse hoek op de christelijke leer en haar volgelingen werden gericht. Verder wilden ze het christendom ook verspreiden en probeerden ze de leer te verkondigen op een manier die verstaanbaar was voor de cultuur van hun tijd. Hoe past de heilige Justinus de Martelaar nu in dit plaatje? Justinus werd tussen het jaar 100 en 110 geboren in Flavia Neapolis, in het hart van Palestina bij Sichem, in een familie van heidenen. Zijn vader was een Griek. Wat we over zijn leven weten, komt grotendeels uit zijn eigen geschriften. Hij werd zelf onderwezen en opgevoed in het heidendom en kwam als kind niet in contact met het jodendom of het christendom. Hij voelde zich wel al van jongs af aan aangetrokken tot de filosofie. In zijn werk De Dialoog met Trifo, een geleerde Jood, die hij vele jaren na zijn bekering schreef, beschrijft Justinus hoe hij, uit grote belangstelling voor de wijsbegeerte, zijn licht opstak bij filosofen van verschillende scholen. Eerst een Stoïcijn, dan een Aristotelicus, vervolgens een Pythagoreër. Maar de een na de ander stelde hem teleur. En tenslotte kwam hij bij een platonist terecht. En diens onderricht kon hem wel bekoren. Het beschouwen van de ideeën was voor hem aantrekkelijk. En hij trok zich een tijd in eenzaamheid terug bij de zee om te genieten van de waarheid die hij in het platonisme dacht te hebben gevonden. Daar kwam hij echter in contact met een oude man die hem de beperkingen van de filosofie aantoonde. Zelfs van het platonisme. Justinus vertelt zelf in zijn dialoog met Trifo hoe een mysterieuze persoon, een oude man die hij langs het strand van de zee ontmoette, hem eerst in een crisis bracht, doordat deze hem wees op het onvermogen van de mens om op zijn eigen kracht het verlangen naar het goddelijke te kunnen vervullen. Daarna verwees deze man hem ook naar de oude profeten uit het Oude Testament en vervolgens naar het onderricht van Christus, tot wie hij zich moest wenden om de weg van God te vinden en dus de ware filosofie. Bij het afscheid spoorde de oude man hem nog aan tot het gebed, opdat de deuren naar het licht open zouden gaan. De man zei: "Jij moet vooral bidden dat de deuren van het licht voor je worden geopend, want niemand kan zien en begrijpen, als God en zijn Christus het hem niet mogelijk maken om te verstaan." Zo zou dus de heilige Justinus kennis gemaakt hebben met het christendom. En naar eigen zeggen kwam hij vrij gauw tot het besluit dat, zo zei hij, deze christelijke filosofie de enige zekere en vruchtbare is. Hij bekeerde zich en voor hem begon zo het echte leven als filosoof. Zo omschrijft hij het zelf tegen Trifo. Na zijn doop werd hij een ijverige dienaar van deze nieuwe filosofie. Hij was ervan overtuigd dat, als men de waarheid kan zeggen en toch zwijgt, dat dat de woede van God verdient. Zoals reeds gezegd, worden de apologetische vaders gekenmerkt door een dubbele zorg. Enerzijds de verdediging van het christendom tegenover vooroordelen, en anderzijds ook een missionaire zorg om het christendom bekend en begrijpelijk te maken voor tijdgenoten. En Justinus past helemaal hierin. Voortaan zou hij als leek zijn leven wijden aan het verdedigen en het onderwijzen van het christendom. Zijn bekering moet plaatsgevonden hebben rond het jaar 130. Want rond 135 was hij in Efeze, waar hij het gesprek met de Jood Trifo heeft gehad, dat hem de stof leverde voor zijn latere geschrift, de Dialoog met Trifo, die hij pas schreef rond het jaar 155. Justinus is tijdens zijn leven minstens 2 keer in Rome geweest en hij zou er zelfs regelmatig verbleven zijn tijdens het tweede deel van zijn leven. Hij opende er ook een school waar de christelijke leer onderwezen werd en waar de vroeg-christelijke schrijver Tatianus leerling is geweest. Justinus is waarschijnlijk ook in Rome geweest op het moment dat hij zijn beroemde apologie aan keizer Antonius Pius richtte ter verdediging van de christenen. In een andere apologie maakte hij op een bepaald moment een allusie op de cynische filosoof Crescens en deze zou hem uiteindelijk uit jaloezie aanklagen. En deze aanklacht van Crescens bij de prefect Rusticus zou uiteindelijk leiden tot de onthoofding van Justinus rond het jaar 165 in de regering van Marcus Aurelius, de keizerfilosoof, tot wie Justinus zich ook al had gericht in zijn eerste apologie. Over Justinus werd gezegd dat hij, voordat hij een martelaar werd, ook al een apostel en een heilige was, en dat zijn vurigheid, oprechtheid en warme karakter kenmerkend waren voor hem. En over het levenseinde van de heilige Justinus bestaat er ook een interessant document. We kunnen hierover lezen in de authentieke martelaarsakten. En de kerk leest hier ook uit voor op zijn feestdag, ieder jaar op 1 juni. Ik zal hier nu ook graag uit voorlezen om een beeld te hebben van het martelaarschap van de heilige Justinus. Er staat het volgende. In de tijd van de verwoede voorvechters van de afgodendienst werden in stad en land goddeloze decreten tegen de christenen afgekondigd om hen te dwingen aan de afgodsbeelden te offeren. De gelovige mannen werden gegrepen en voorgeleid bij Rusticus, de prefect te Rome. Toen ze voor de rechterstoel stonden, zei de prefect tegen Justinus: "Onderwerp u aan de goden en gehoorzaam aan de keizer." Justinus antwoordde: "Wie de geboden van onze verlosser Jezus Christus naleeft, verdient blaam noch straf." En Rusticus zei: "Welke leer beleid jij?" Justinus zei: "Alle wijsgerige systemen heb ik bestudeerd, en ik heb mij aangesloten bij de ware leer van de christenen, hoewel die niet in de smaak valt bij mensen die zich door een dwaalleer laten misleiden." "Arme man, en die leer bevalt jou?" Waarop Justinus antwoordde: "Ja, want ik beschouw haar als de juiste opvatting." En de prefect zei: "Wat houdt die leer dan in?" Waarop Justinus antwoordt: "Wij vereren de God van de christenen, die wij beschouwen als de enige maker vanaf het begin en de bouwheer van heel de schepping, de zichtbare en de onzichtbare dingen. En wij vereren de Heer Jezus Christus, Zoon van God, die door de profeten is aangekondigd als de komende heraut van de verlossing van het mensengeslacht en de leermeester van uitmuntende leerlingen. Maar ik ben slechts een mens en ik denk dat ik nauwelijks iets kan zeggen dat past bij zijn oneindige godheid. Ik erken dat dit een taak is voor profeten. Want over hem die ik vernoemd heb, is voorspeld dat hij de Zoon van God is. Ik weet immers dat de profeten vooraf gesproken hebben over zijn komst onder de mensen. Rusticus zei, zijt ge dan christen? En Justinus zei, ja, ik ben christen. De prefect zei tegen Justinus, luister, jij die doorgaat voor een geleerde en meent de ware leer te kennen, wanneer ik u laat geeselen en onthoofden, zijt gij er dan van overtuigd dat gij naar de hemel zult gaan? Justinus zei, ik hoop dat ik zijn woning zal bereiken, als ik dit doorstaan heb. Want ik weet dat allen die zo hebben geleefd, bij de voltooiing van de hele aarde de goddelijke genade wacht. De prefect zei, gij veronderstelt dus dat je naar de hemel zult gaan en een beloning zult ontvangen. Justinus antwoordde, ik veronderstel het niet alleen, maar ik weet het en het is mijn vaste overtuiging. De prefect zei, maar wij moeten terugkeren naar de voorgelegde zaak die ons bezighoudt. Kom samen hier en brengt eensgezind een offer aan de goden. Want Justinus was in gezelschap van 6 andere martelaren. En Justinus zei, geen rechtgeaard mens verlaat het geloof voor het ongeloof. Rusticus zei, als jullie niet gehoorzamen, worden jullie onverbiddelijk gestraft. Waarop Justinus zei, het is onze wens voor de zaak van onze Heer Jezus Christus kwellingen te doorstaan om gered te worden. Want zo zullen wij het heil ontvangen en vertrouwen hebben, wanneer wij verschijnen voor de verschrikkelijke, universele rechterstoel van onze Heer en Heiland. En zo spraken ook de overige martelaren. Ga uw gang. Wij zijn christenen, en aan afgodsbeelden offeren wij niet. Rusticus sprak het vonnis uit en zei, omdat zij weigeren te offeren aan de goden en niet willen gehoorzamen aan het bevel van de keizer, moeten zij gegeeseld worden. En daarna weggevoerd om volgens het voorschrift van de wet de doodstraf te ondergaan. De heilige martelaren prezen God en gingen naar de gebruikelijke plaats. Zij werden onthoofd en voltooiden hun martelaarschap, terwijl zij hun verlosser prezen. En tot zover dit mooie stuk uit de martelaarsakten over de heilige Justinus en martelaren. Het is intussen tijd voor een muzikale onderbreking.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders. Vandaag hebben we het over de apologeet en filosoof Justinus de Martelaar. Die leefde in de eerste helft van de tweede eeuw en rondom het jaar 165 de marteldood stierf. We zullen het nu wat specifieker hebben over zijn geschriften. Justinus schreef in het Grieks en van zijn hand zijn er meerdere werken bewaard. De bekendste zijn twee verdedigingsgeschriften of apologieën ten bate van het christendom. In zijn eerste apologie, gericht aan keizer Antonius Pius, verdedigde hij het christendom tegen allerlei beschuldigingen en vooroordelen, zoals atheïsme, omdat de christenen niet wilden offeren aan de Romeinse goden, werd hun dus atheïsme verweten, incest, maar ook kannibalisme, omdat zij het lichaam en bloed van Christus zouden nuttigen, maar ook domheid enzovoort. Ook legt hij op positieve wijze het leven van de christenen uit. Hij stelt dat het christelijke leven hoogstaander is dan wat het heidendom te bieden heeft. Het is mogelijk dat deze verdediging van het christendom en de christelijke levenswijze er gekomen is als reactie op de marteldood van de heilige Polycarpus, die levend verbrand werd. En dit was rond de tijd dat Justinus deze apologie schreef. Verder is deze eerste apologie ook van grote betekenis voor de geschiedenis van de liturgie, omdat deze een uitvoerige beschrijving bevat van het doopsel en vooral ook van de eucharistieviering. Het is Justinus die de oudste uitvoerige rituele beschrijving van de eucharistie geeft en we zullen daar straks zeker nog een fragment uit lezen. Zijn tweede apologie schreef hij ook naar aanleiding van een executie van mensen omdat ze christenen waren. En hij schrijft hiertegen een kort en hartstochtelijk protest. En tot slot is er ook nog de dialoog met Trifo, die we al vernoemd hebben. Die is ook bewaard gebleven. En hierin schrijft hij een gesprek neer tussen zichzelf en de Joodse geleerde Trifo. Trifo verweet de christenen dat ze de Joodse wet hadden gebroken en een mens vereerden. Maar Justinus baseerde zijn argumenten op de Hebreeuwse Bijbel, die volgens hem net van Christus getuigde. Want zoals daarnet gezegd, was het net door het lezen van de profeten van het Oude Testament dat Justinus de waarachtigheid van het christendom is gaan inzien. Hij zag deze echt als een voorafspiegeling van de komst van Christus. Dus hij gebruikt ook de Hebreeuwse Oud-Testamentische Bijbel net als argument voor de waarachtigheid van het christendom. Nu goed, de net vernoemde werken, de twee apologieën en de dialoog met de Jood Trifo zijn de enige werken die ons van hem zijn overgebleven. Op literair vlak zijn de geschriften van Justinus een beetje chaotisch te noemen. Hij maakt vaak uitweidingen en keert dan weer terug naar zijn oorspronkelijke doel. Of hij breekt dan bepaalde redeneringen plots af. En ook is zijn stijl niet erg verfijnd, maar hij getuigt wel van een grote eenvoud en vurigheid. Op inhoudelijk vlak zijn de geschriften van Justinus erg belangrijk. We zouden kunnen zeggen dat Justinus vooral wil tonen hoe het goddelijk plan van de schepping en van het heil zich in Jezus Christus voltrekt. En dit wil hij aantonen aan de filosofen. Hij gebruikt hiervoor ook filosofische redeneringen en filosofische concepten. Justinus is vooral bekend gebleven door het filosofische concept van de logos uit de Griekse filosofie dat hij verchristelijkt. En hij is de eerste geweest van de christelijke schrijvers om dit te doen. De logos is een concept binnen de Griekse filosofie om het ordenend en scheppend principe van het universum te benoemen. En ook wel het vermogen van de menselijke reden. Justinus nu vereenzelvigt dit concept van de logos, dus de logos, met de logos, het woord uit het Johannesevangelie. En Justinus is de eerste om dit te doen. Het is niet waarschijnlijk dat Johannes vertrouwd was met de logos van de Griekse filosofie, hoewel daar wel discussie rond is. Justinus wil de filosofen met filosofische argumenten overtuigen waarom het christendom de ware filosofie is. Om nu verder uit te leggen hoe Justinus de logos uitwerkt in zijn denken, neem ik graag een fragment uit een catechese van paus Benedictus XVI uit 2007 ter hand. Hij zegt het volgende. Justinus vereenzelvigt de logos dus met Jezus Christus. Hij is het eeuwig woord, de eeuwige reden, de scheppende reden. Als redelijk schepsel heeft elke mens deel aan de logos, draagt er in zichzelf een zaadje van. In het Grieks logos spermatikos. En hierdoor kan de mens de schemering van de waarheid waarnemen. Zo heeft de logos zelf, die zich als profetische gestalte aan de Joden heeft geopenbaard in de Oude Wet, zich ook als zaden van waarheid geopenbaard in de Griekse filosofie, meent Justinus. En hij concludeert dat, omdat het christendom de historische en persoonlijke openbaring is van de gehele logos, volgt daaruit dat al wat er aan moois tot uitdrukking is gebracht door wie dan ook, tot ons christenen behoort. En Justinus, die zeker wel de contradicties van de Griekse filosofie heeft bestrijd, wil ook aantonen en is ervan overtuigd dat elke filosofische waarheid te maken heeft en georiënteerd is op de logos. En zo toont hij vanuit het oogpunt van de reden aan waarom het christendom een universele godsdienst is. Als het Oude Testament op Christus gericht staat, zoals de afbeelding naar de betekenende werkelijkheid verwijst, zo is de Griekse filosofie ook zelf gericht op Christus en het evangelie, aangezien Christus de waarheid is en filosofie de waarheid zoekt. Zoals het deel ernaar streeft zich te verenigen met het geheel. En hij zegt dat deze twee werkelijkheden, het Oude Testament en de Griekse filosofie, als twee wegen zijn die naar Christus leiden, naar de logos. En dat is volgens Justinus de reden waarom de Griekse filosofie zich niet kan verzetten tegen de evangelische waarheid en de christenen eruit kunnen putten als uit iets goeds dat van hunzelf is. En daarom, zo schrijft Benedictus, omschreef mijn vereerde voorganger paus Johannes Paulus II Justinus als pionier van een positieve ontmoeting met het filosofische denken, ook al was het in het teken van een voorzichtige onderscheiding. Want Justinus, al behield hij ook na zijn bekering grote achting voor de Griekse filosofie, stelde toch met kracht en in alle duidelijkheid in het christendom de enige zekere en nuttige filosofie te hebben gevonden. En dan algemeen beschouwd stelt Benedictus het volgende. Over het geheel genomen markeren de figuur en het werk van Justinus de vastbesloten keuze van de oude kerk voor de filosofie, voor de reden, eerder dan voor de godsdienst van de heidenen. Wat de heidense godsdienst betreft, daarmee weigerden de christenen vastberaden elke vorm van compromis. Zij hielden haar voor afgodendienst, al kostte hen dat de beschuldiging van goddeloosheid en van atheïsme. Justinus in het bijzonder, vooral in zijn eerste apologie, oefende een onverbiddelijke kritiek uit op de heidense godsdienst en haar mythen, die door hem beschouwd werden als duivelse ontsporingen op de weg van de waarheid. Juist ook omdat ze niet te verzoenen waren met de reden. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom die heidense godsdiensten de tand destijds niet hebben doorstaan. De filosofie vormde daarentegen het bevoorrechte gebied van de ontmoeting tussen heidendom, jodendom en christendom. Juist op het vlak van de kritiek op de heidense godsdienst en op haar valse mythe. Want dat deed de filosofie natuurlijk ook al. De Griekse filosofie toonde de onredelijkheid aan van de heidense godsdiensten. Onze filosofie. Zo, op de meest expliciete wijze, definieerde bisschop Melito van Sardes, een andere apologeet en tijdgenoot van Justinus, de nieuwe godsdienst van het christendom. Inderdaad bewandelde de heidense religie niet de wegen van de logos, maar hield koppig vast aan die van de mythe. Ook al had de Griekse filosofie hiervan onderkend dat zij ontbloot was van enige consistentie in de waarheid. Daarom was de ondergang van de heidense godsdienst onvermijdelijk. Dat vloeide als een logische consequentie voort uit het feit dat de religie, teruggebracht tot een kunstmatig geheel van ceremonies, gebruiken en gewoonten, zich had losgemaakt van de waarheid van het zijn. Justinus en met hem de andere apologeten onderschreven de duidelijke keuze van het christelijke geloof voor de god van de filosofen en tegen de valse goden van de heidense religie. Het was de keuze voor de waarheid van het bestaan tegen de mythe van de gewoonte. En gewoonte dan in de zin van culturele gewoonte, culturele gegevenheid. Enkele decennia na Justinus definieerde Tertullianus dezelfde keuze van de christenen, met de volgende uitspraak die nog altijd geldig is. Dominus noster Christus veritatem se, non consuetudinem coniomin navit. Wat betekent: Christus heeft zichzelf de waarheid en niet de gewoonte genoemd. En tot zover het commentaar van Paus Benedictus, die toch wel een mooie weergave geeft van de betekenis van Justinus voor de verdere ontwikkeling van het christendom en het christelijke denken. We gaan er opnieuw tussenuit voor een stukje muziek en daarna zijn we terug voor nog een kort fragment te lezen uit de geschriften van Justinus. Kyrie eleison. Für einen Weg der Gerechtigkeit und der Freiheit, für die Verantwortlichen der Völker, Herr, bieten wir dir.
Ausbildung der Irrtige. soarele, după voința dragostei tale, Domnului să ne rugăm.
主耶稣，求你赐给我们祈祷和赞美的精神，使我们不论在何时何地都感谢你。
求你福定我，
welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we vandaag de heilige Justinus de Martelaar bespreken. We hebben zo net al gesproken over zijn leven en over zijn werken en de belangrijkste bijdrage van zijn werken. Namelijk de vereenzelviging van het filosofische concept van Logos met Jezus Christus, waardoor er een soort van taal, gemeenschappelijke taal ontstond om te kunnen spreken over het christendom en de waarachtigheid van het christendom tegenover de filosofische wereld aan te tonen. We hebben ook al vermeld dat Justinus van groot belang is voor de liturgiegeschiedenis, omdat hij uitgebreide beschrijvingen geeft van hoe het er in de kerk van die tijd aan toe ging en hoe de Eucharistie gevierd werd en het doopsel. En ik zou nu graag een fragment lezen over de Eucharistie die plaats heeft na zo'n doopsel op een zondag. Omdat we zo ons echt kunnen een voorstelling krijgen van hoe de Eucharistie gevierd werd in de tweede eeuw en ook de vurigheid waarmee de Eucharistie gevierd werd. We lezen een stuk uit zijn eerste apologie over de Eucharistie, die plaatsvindt na het doopsel van een nieuwe christen. Hij schrijft: en nadat wij hem zo hebben gewassen, de nieuwe doopeling dus, leiden wij hem die het geloof heeft beleden en zijn toestemming gegeven heeft naar hen die de broeders genoemd worden, waar zij vergaderd zijn om vurig samen te bidden, zowel voor onszelf als voor hem die verlicht is en voor allen die elders zijn. Wij bidden dat wij waardig bevonden zullen worden nu wij de waarheid hebben leren kennen, door onze goede daden te tonen, dat wij goede burgers zijn die de wetten gehoorzamen en wij zo de eeuwige zaligheid ontvangen. Nadat het gebed beëindigd is, groeten wij elkaar met een kus. En dan wordt aan de celebrant brood en een beker water en wijn gebracht. Nadat hij deze ontvangen heeft, brengt hij lof en eer aan de Vader van allen door de naam van de Zoon en de Heilige Geest. En hij spreekt een lange dankzegging, of Eucharistia in het Grieks, uit voor hetgeen wij van hem mochten ontvangen. Wanneer hij de gebeden en de dankzegging heeft beëindigd, zegt heel het aanwezige volk: Amen. Amen is een Hebreeuws woord en dat betekent dat het geschiedde. En wanneer de celebrant de dankzegging heeft beëindigd en heel het volk heeft ingestemd, dan geven zij die bij ons diakenen worden genoemd aan ieder die aanwezig is van het eucharistische brood en de wijn en het water en brengen het aan hen die niet tegenwoordig waren. En verder staat er: deze maaltijd wordt bij ons Eucharistie genoemd. Alleen hij mag hieraan deelnemen die gelooft dat onze leer de ware is en die gewassen is in het badwater tot vergeving van de zonden en zo wedergeboren is en leeft op de wijze zoals Christus heeft geleerd. Want wij nuttigen dit niet als gewoon brood of gewone drank, maar zoals door het woord van God, Jezus Christus, onze heiland vlees geworden is en vlees en bloed had om onze redding? Op dezelfde wijze is ook, is ons geleerd, het voedsel waarover door het woord dat van hem uitging de eucharistische dank werd gesproken en waarmee ons vlees en bloed door de verandering gevoed wordt. Het vlees en bloed van dezelfde vleesgeworden Jezus. Want de apostelen hebben in de door hen samengestelde gedenkschriften, die evangeliën genoemd worden, al dus overgeleverd wat hun was opgedragen, namelijk dat Jezus het brood nam en dankte en sprak: "Doe dit tot mijn gedachtenis, dat is mijn lichaam." En nadat hij op dezelfde wijze de kelk had genomen en gedankt had, sprak hij: "Dit is mijn bloed." En hen alleen liet hij hieraan deel hebben. Dus een zeer mooie belijdenis van Justinus van het geloof van de christenen van de tweede eeuw in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de hostie en de wijn tijdens de Eucharistie. Hij schrijft verder ook nog: "Na de afloop herinneren wij elkaar steeds hier aan, en zij onder ons die hiertoe in staat zijn, helpen allen die in nood zijn, en wij zijn gedurig samen. En bij alles wat we tot ons nemen, danken we de Schepper van alle dingen, door zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest. En op de dag die genoemd wordt, de dag van de zon, is er een bijeenkomst van allen uit de steden en die buiten wonen. De gedenkschriften van de apostelen of de geschriften van de profeten worden gelezen, voor zover de tijd het toelaat. En vervolgens, wanneer de lector de lezing beëindigd heeft, spreekt de celebrant een woord van vermaning en aansporing om al dat goede in toepassing te brengen. Daarna staan wij alle gezamenlijk op en bieden ons gebeden aan, en zoals we reeds gemeld hebben, wanneer we ons gebed hebben beëindigd, worden het brood en de wijn en het water aangebracht. En de celebrant biedt op dezelfde wijze vurig zijn gebeden en dankzegging aan. En het volk stemt daarmee in door amen te zeggen. En dan is er de uitdeling en het nuttigen van de eucharistische gaven door ieder, en aan de afwezigen worden zij gebracht door de diakenen. En zij die vermogend zijn en dit wensen, geven wat zij willen. Wat zo ingezameld wordt, wordt neergelegd bij de celebrant, en hij helpt hiermee de wezen en de weduwen, en hen die door ziekten of een andere oorzaak hulpbehoevend zijn. Ook de gevangenen en de gasten die uit een vreemde tot ons zijn gekomen. In één woord, voor ieder die in nood is, zorgt hij. Wij komen op de dag van de zon samen, omdat het de eerste dag is waarop God de wereld schiep en de duisternis en ongevormde stof omvormde. En op dezelfde dag verrees Jezus Christus, onze Redder, uit de dood. Want op de dag die aan de dag van Saturnus voorafgaat, hebben zij hem gekruisigd. En op de dag na de dag van Saturnus, dus op de dag van de zon, is hij aan zijn apostelen en leerlingen verschenen. En heeft hij hun datgene onderwezen, wat wij ook aan u hebben meegedeeld, opdat u het zult onderzoeken. En tot zover enkele fragmenten uit de eerste apologie, gericht aan Antonius Pius, waar Justinus dus ook uitlegde wat de christenen werkelijk geloofden. En het is natuurlijk ook een zeer mooie en ook ontroerende weergave van hoe de Eucharistie in de tweede eeuw gevierd werd. En u heeft zelf wellicht kunnen merken hoe de gebruiken en de liturgie tot op de dag van vandaag eigenlijk zeer herkenbaar is in wat wij horen bij Justinus. Ik wil ook nog graag even meegeven dat Justinus in de kerk wordt gevierd op 1 juni... En hij is patroon, niet zo verwonderlijk, van de filosofen en de geloofsverdedigers. En hij wordt afgebeeld in een filosofenmantel met pen en boekrol. en soms met een bijl of zwaard, omdat dat zijn vermoedelijke martelwerktuigen zijn geweest bij zijn onthoofding. En zo zijn we, beste luisteraars, stilaan aan het einde gekomen van deze uitzending over Justinus de Martelaar, een vurige verdediger van het christelijk geloof. Hopelijk heeft u ervan genoten en ik zou graag nog besluiten met woorden uit de catechese van Benedictus XVI over de heilige Justinus. Hij zegt: in een tijd als de onze, getekend door relativisme in het debat over waarde en over de godsdienst, zoals trouwens ook in de interreligieuze dialoog, is het leven en het werk van de heilige Justinus een les om niet te vergeten. En daartoe houd ik jullie nog eens, en daarmee besluit ik, de laatste woorden voor van de mysterieuze oude man, door de filosoof Justinus aan de oever van de zee ontmoet. Jij moet vooral bidden dat de deuren van het licht voor je worden geopend. Want niemand kan zien en begrijpen als God en zijn Christus het hem niet mogelijk maken om te verstaan.